Thank you. Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad iedereen hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Herwig uit Hoge Heksel zal vanmorgen het woord van God bedienen. Zieken. Levi Meerkerk zal deze week een aantal dagen worden opgenomen voor onderzoek. De heer Corné van Eersel heeft deze week een gesprek over het te volgen behandelplan. Mevrouw Joyce Verloop is afgelopen week een aantal dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Mevrouw Gijsje Procee mocht afgelopen woensdag weer thuiskomen uit het ziekenhuis. PFC. Gisteren is de familie van der Schelling weer teruggekomen in Nederland. Ouderling Verhoeven zal later deze dienst namens de gemeente een welkomstwoord spreken. Beroepingswerk. Wij zijn als kerkraad dankbaar en blij dat we u kunnen laten weten dat we van plan zijn om dominee P.D. Theo te beroepen. Op dit moment is hij nog predikant in de hervormde gemeente van Sliedrecht. Als een stemgerechtig lid bezwaar heeft tegen de gevolgde procedure, dan kan dat gemeld worden via een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar. Dit kan tot en met 4 juni aanstaande. Meer informatie staat hierover in de nieuwsbrief. Wij willen u vragen om dominee Theo, zijn vrouw en kinderen in uw gebeden op te dragen. Laten we als gemeente blijven bidden om Gods leiding met vertrouwen op zijn belofte. Ik zal u herders geven naar mijn hart. Die u zullen wijden met kennis en verstand. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. 1 bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in juni bestemd voor de bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiewiet. We zingen nu als voorzang Psalm 51 vers 4. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
onze hulp is ook in deze morgendienst op deze Wezenzondag. Als we thuis mee verbonden zijn en hier in dit kerkgebouw alleen in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we de lof van de Heere onze God vanuit Psalm 147. Thema van de preek zal straks zijn de vraag: gaan wij ten hemel in? Over de hemel nadenken, naar de hemel verlangen en de hemel binnengaan. Al zingend mag u daar alvast over nadenken. Geldt dat voor mij? Zingen wij Psalm 147, vers 1, laat Heer de lof ten hemel reizen. Het vierde vers zingt beurtelings en dankt de Heere. En na de wet van de Heere onze God zingen wij het tiende vers. 147, 1 en 4, na de wet, vers 10. Wat fijn dat jullie er zijn, jongens en meisjes, vanochtend in de kerk. Als je wel eens een steentje in de sloot gooit, dan zie je in het water eerst een hele kleine kring. En even daarna zie je grotere kringen eromheen. Die kleine kring, gemeente, die middelste kring, dat zongen we net, dat is Israël. Hebt u het gezongen? De Heer wil ons in gunst aanschouwen, ons, dat is Israël. Hij wil Jeruzalem herbouwen en om Israël heen, dat zijn de kringen van u en mij, de heidenen. Zo gaf de Heer bij de Sinaï aan Israël zijn heilige wet. En in verbondenheid met dat volk Israël mogen wij ons nu gaan stellen onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uitgeleid hebt uit Egypteland, uit het diensthuis. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult zich geen gesneden beeld maken. Nog iets dat daarmee overeenkomt met hetgeen dat boven in de hemel is, nog met hetgeen dat onder op de aarde is, nog met hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult zich voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverend God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam misbruikt. Onderhoud de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen schiep de Heere de hemel en de aarde, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En hij die is neergedaald uit de hemel in het menselijk vlees, voortgekomen uit Israël. Hij die nadat hij gestorven is aan het vloekhout op Golgotha en opgestaan is van de doden, hij is koninklijk opgevaren ten hemel en heeft zijn geest uitgestort. Hij vatte deze woorden samen toen hij sprak: U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. gaan samen thuis en hier in de kerk God bidden om het licht en de leiding van Gods Heilige Geest in de bediening van zijn woord. Laten wij bidden. Heren, wat zijn we daar vaak stekenblind voor? En horende doof voor wat we net zongen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten en deed Israël op zijn woorden letten. Heren, is dat niet de reden waarom de wereld zo ontzettend vijandig is tegen alles wat van Israël is? Omdat het daarmee vijandig is tegen u? Want Israël is uw uitverkoren volk, uit Abraham gesproten. En heren, is het dan geen eindtijd als we zien hoe de machten zich verenigen om zich te weer te stellen tegen dat ene kleine volk, omdat het door u is uitverkoren? En omdat uit dat volk is voortgekomen de zaligmaker. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en denkt en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. We prijzen uw naam, Heere, God van Israël, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, op deze zondagmorgen, deze zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Wezenzondag, ik zal u geen wezen laten, ik kom weer tot u. Ik zal u een andere trooster zenden. Die zal bij u blijven tot in der eeuwigheid. Heren, u hebt het gedaan. Het is Pinksteren geweest. Uw geest is uitgestort op alle vlees. En u bent het, o Heilige Geest, die zich paart aan het woord. En we mogen u daaraan houden dat u dat ook vanmorgen doet als de schriften opengaan. En heren, we mogen vanmorgen nadenken over de hemel. U wilt ons vanmorgen brengen tot een diep verlangen naar de hemel. Opdat we uit genade door het geloof die hemel ook zullen binnengaan. En u weet wat in de weg kan staan vanmorgen om daarover na te denken. U weet hoeveel mensen er ook hier in de gemeente wellicht zijn die op de vraag weet je waar je naartoe gaat als antwoord geven dat weet ik niet. Wilt u alle beletselen wegnemen? En ondertussen, er zijn hier misschien best veel jongeren die, omdat ze het hier best goed hebben, nog helemaal geen zin hebben in zoiets als de hemel. Wilt u ons als jongeren er ook bij trekken vanmorgen? Opdat we samen zullen gaan ontdekken wat het betekent dat u gezegd hebt, Heer Jezus, in het huis van mijn vader zijn veel woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. En als ik heen gegaan zal zijn en u plaats bereid zal hebben, zo kom ik weer tot u en zal u allen tot mij nemen. Laat zo onze verwachting van u zijn, Heere. Opent u onze harten, open de mond van uw dienstknecht, en verheerlijk in deze dienst uw heilige naam. Uit genade om Jezus wil. Amen. We openen de schriften vanmorgen in de tweede Korinthebrief. We beginnen te lezen in 2 Korinthe 4 vers 16... En we lezen door tot en met 5 vers 10. tekst vinden u in jullie in 2 Korinthe 5 vers 1 en 2. Gaan wij ten hemel in? Over de hemel nadenken, naar de hemel verlangen en de hemel binnengaan. Ik neem aan dat de jongeren bij catechisatie al eens geleerd hebben dat er op zijn minst 3 brieven zijn aan de Korintiërs. Tussen de eerste en de tweede zit de zogenaamde tranenbrief. In de eerste brief die Paulus geschreven heeft, merk je hoeveel spanning er is in die gemeente. Ruzies tussen broeders, rechtszaken, gedoe over het heilig avondmaal, over de positie van de vrouw, seksuele zonden. En het gezag van Paulus, dat wordt aan de kaak gesteld. Dan is hij zo geschokt dat hij een tweede brief schrijft, de zogenaamde tranenbrief, die is nat van zijn tranen. En dan in de brief die we nu voor ons hebben, dus feitelijk de derde Korinthebrief, is het wat rustiger geworden. Hij moet nog wel terugkomen op zijn apostolisch gezag. En dan horen we hem zeggen in 2 Korinthe 4 vers 16 en volgende. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Daar moet u nou thuis eens een streepje onder zetten. Alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En dan volgt de tekst, 5 vers 1 en 2. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, is God. Die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. We hebben dus altijd goede moed. En weten dat wij, zolang we in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar, en we lezen dat nu al voor de derde keer, we hebben goede moed. En we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Tot zover de schriftlezing. Gaan wij ten hemel in, 2 Korinthe 5 vers 1 en 2, over de hemel nadenken, naar de hemel verlangen en de hemel binnengaan. Zingen wij ter inleiding op de bediening van het woord, Psalm 115. Daarvan zingen we nu vers 7 en vers 8. Mooi hoe er in vers 8 ook staat dat de Heere die hemel en aarde geschapen heeft ons met zijn zegen beschenkt en dat de hemel zijn eigendom is, zijn troon. Psalm 115, vers 7 en 8. We zingen in antwoord op de bediening van het woord uit Psalm 17, vers 3. Ik hoop dat u het met me eens bent dat de hemel, als het goed is, hier beneden al begint. Op het moment dat je tot levend geloof in Christus komt, mag je met ogen van het geloof misschien alles wat van de hemel proeven. En dan ga je er ook naar verlangen om je treden in zijn spoor te zetten. En om het vol te houden zingen we ook vers 8. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17 vers 3 en 8. Gemeente, misschien is het u, jou, korter of langer geleden overkomen. U vond ergens hier in de gemeente Alblasserdam een braakliggend stukje grond met een bouwval erop. En het viel u te beurt dat u dat stukje grond kon kopen. U woonde al in een koophuis en u bedacht bij uzelf, weet je wat we doen? Wij verkopen ons huis alvast. En we zetten op dat lapje grond een oude caravan neer, daar gaan we voorlopig wonen. En als het huis dan gebouwd is, het nieuwe huis gebouwd is, dan trekken we vanuit die caravan naar ons nieuwe huis. Tja, het is altijd een beetje behelp in zo'n caravan, hè? Dan stoot je je hoofd tegen een kastje en dan je knie tegen de tafel. Het is allemaal krap, het is 's winters koud en er is altijd wel wat, maar er zit een venster in die caravan en zo af en toe kijkt u door dat venster even naar de bouwplaats. Er is die bouwval afgebroken ondertussen, er is gegraven in de grond, er is een vloertje gelegd, er wordt gemetseld en gaandeweg ziet u de contouren van dat huis ontstaan. En op enig moment staat de vlag op het dak, ze hebben het hoogste punt bereikt en dan denk je in die caravan nog even volhouden, straks zitten we daar. En als dat huis dan klaar is, dan gaat die caravan eraf en misschien slaat u hem ook wel gelijk in elkaar. U wilt dat ding nooit meer zien. Nu, gemeente, in Paulus' tijd hadden ze natuurlijk nog geen caravans. Laat staan van die schitterende campers zoals we die nu hebben. Paulus gebruikt het beeld van de tent. Ik kom trouwens wel een paar keer op die caravan terug. Paulus gebruikt het beeld van de tent, zelf tentenmaker van beroep, dat weten jullie jongelui. Paulus kon zelf zijn brieven amper schrijven, want zijn handen stonden zo, vanwege die dikke naald met die dikke draden. Ik stel me Paulus voor die met zijn handen op zijn rug heen en weer loopt en de brieven dicteert aan zijn secretaris. En als dan de secretaris klaar is, zet hij met zijn eigen hand, zo schrijft hij dat ergens ook, zijn naam, Paulus. En iedereen wist wie het was. Als zo'n rondzendbrief dan openging en voorgelezen werd, dan werd hij met gezag voorgelezen. Waar het ook over ging. Ook aan de gemeente die te Korinthe was. Een havenstad. En alles wat er in zo'n havenstad rondging en rondgaat, kwam je daar tegen. Zoals prostitutie. Mannen vonden het heel gewoon, terwijl ze getrouwd waren, om op zaterdagmiddag, zo zeg ik dat nu maar even, naar de prostituee te gaan. De buurman stond al te wachten, 's middags om 2:00. Hé, buurman, ga je mee? Zo over de heg. En daar gingen ze. En toen werd het evangelie verkondigd in Korinthe. Zomaar iemand die begon te vertellen over de enig levende God die uit pure liefde zijn zoon gezonden heeft naar deze aarde, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zal hebben. En gemeente, daar gebeurde wat. Zoals er altijd wat gebeurt met dat zaad. Dat kan lang duren. Maar het zaadgemeente komt op Gods tijd op. Daar ontstond een gemeente en die begon meestal in de harten van de vrouwen. En dat merkte zo'n man. Ze zei niet zoveel. Maar die man merkte dat hij een andere vrouw gekregen had. En door haar leefwijze, haar leefpatroon, werd er iets van jaloezie geboren in het hart van de man. En door middel van die vrouw kwam op enig moment de man tot geloof. En als dan om 2:00 op zaterdagmiddag de buurman over de heg riep, buurman, ga je mee? Dan was het antwoord, nee, ik ga niet mee. Hoezo, ben je ziek? Nee, ik ben christen geworden. Hè? Zo is daar een gemeente ontstaan. En die gemeente die moet leren om wel in de wereld te zijn, maar niet van de wereld. Ja, toch? Zitten er hier ook mensen, jongeren, maar misschien ook wel ouderen, die kort geleden belijdenis hebben gedaan van het geloof? Toen is tegen u, tegen jou gezegd, welkom in de strijd. En je dacht, waar hebben ze het over? Heb je er al wat van gemerkt? Paulus die kan ervan getuigen, wat een strijd. Hè? 5 keer 40 stokslagen min 1 op zijn blote rug. Die 40ste was dodelijk. 3 keer gegeeseld op diezelfde rug. 1 keer gestenigd dat hij verdood op de grond lag. Honger geleden, dorst geleden, schipbreuk geleden. En aan die gemeente schrijft Paulus zijn brieven. Onder meer aan die gemeente. En wat doet Paulus nou? Hij wil die gemeente helpen om te beseffen dat we hier maar even zijn. En dat wij, als het goed is, pelgrims zijn die onderweg zijn naar. Wij weten immers, weten wij dat? Ik mag sinds kort naast mijn onderwijsgevende taken weer wat pastoraal werk doen. Weet u, gemeente, dat ik schrik bij veel ouderen? Dan probeer je ergens in het gesprek voorzichtig er doorheen te prikken. Van als u nou binnenkort sterft, weet u dan waar u heen gaat? Wat blijft het dan? Oorverdovend stil. Snapt u mij? Of ja, dat weet ik niet. Of een maai er een end omheen. Ja, ik zit zo met de waarom-vraag, alsof ik niet met die waarom-vraag zit. Maar weet u nou waar u heen gaat? De meeste van u weten toch al lang waar u komende zomer op vakantie gaat, of niet? Of u moet een last minute afspreken. Maar de meeste van u weten dat toch? Sommige jongeren weten toch al lang op welk HGB-kamp ze in de zomer gaan. Ik weet nog van de tijd dat onze kinderen thuis waren, als de dag aanbrak dat je kon gaan bellen, dan zaten ze bij de telefoon om als eerste enzovoorts. Dan weet je dat toch? Uw gemeente, hoe komt dat dat we dat in het algemeen niet weten of zeggen te weten? Ja, zegt u, ik denk er zo weinig over na. Nou, bent u eerlijk. Kijk, als ik nou aan u vraag wie heeft er de afgelopen 7 dagen over de hemel nagedacht, dan steekt iedereen zijn vinger op, want u hebt donderdag hopelijk allemaal een dienst met hemelvaart meegemaakt. Maar als u nou even verder denkt, even verder terug, hoe vaak komt het nou per dag voor dat u aan de hemel denkt? Ja, zeg jij, meneer, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Als ik 's morgens wakker word, moet ik eerst mijn mobieltje zoeken. En ja, kleren, wat doe ik aan? En nou, dan moet ik even op mijn mobieltje kijken wat voor lesrooster ik heb. En ik moet weten hoe laat ik weg moet. En dan kom ik op school en die docenten willen de hele dag wat van me. En dan moet ik nog toetsen doen. En ik heb een bijbaantje en ik heb verkering. Dacht u nou echt dat ik tijd had om na te denken over de hemel? Ik snap je. Ik heb ook zo'n drukke agenda. Paulus, waarom denk jij nou na over zoiets als de hemel? Nou, zegt Paulus, weet je, onze uiterlijke mens vergaat. Paulus gebruikt nogal wat beelden in de schriftlezing van vanmorgen. Hij heeft het over inwonen en uitwonen. Hij heeft het over onze aardse tabernakel, deze tent die afgebroken wordt. Wij zuchten in deze tent. Wat heeft die Paulus, joh? Is die levensmoe? Nee hoor. Paulus staat met beide benen op de grond, maar zijn hoofd is al in de hemel. Dat is een christen. Dat is iemand die van Christus is. En als ik iets raars zeg, dan moet u het roepen, gemeente. Ja, zegt iemand, maar ik heb geen beeld bij de hemel. Nou, ik geloof dat ik er al op wees, dacht dat het ook ergens stond. Misschien is het goed als u dat boekje eens een keer leest van Henk Binnendijk. Hoe ziet de hemel eruit? Knap hoe die dat geschreven heeft. Henk Binnendijk, hoe ziet de hemel eruit? En met de Bijbelse gegevens schetst hij dan een beeld van waar u en jij en ik, als het goed is, naartoe gaan. We zien het zo makkelijk. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Vertel eens. Hij zegt, Paulus doet dat ook niet. Hè? Hij zegt in 4 vers 18, wij houden onze ogen niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Zie je wel, je kan niks van de hemel zien dus. En daarom vind ik het ook zo moeilijk, zegt u, om daarover na te denken. En zo zitten we in die caravan. De regen die klettert op het dak. De afvoer loopt over. Er klettert een keukenkastje omlaag. Het is toch behelpen, of niet? Ja, zegt u, het heeft ook iets knus. Nou, fijn, mooi. Goed dat u zo opvat. Ja, het leven heeft ook iets knus. Jongelui, ik zit je niet aan te praten dat dit leven vervelend is. Dit leven heeft heel veel moois. Wat een genade van God. Geniet ervan. Van je opleiding, van je diploma, je rijbewijs. Yo, ik zie als ik op school zit de hele dag plaatjes langskomen van auto's die ze willen kopen. Ik heb van die bouwjongens, die hebben net hun rijbewijs gehaald en ze moeten eigenlijk met bouwdingen bezig zijn, maar ondertussen zitten ze maar te kijken. Volkswagen, Audi, BMW. Meneer, wat vindt u van deze? Hoeveel kilometer zit erop? Nou, dan komt er een gigantisch aantal kilometers en dan kijken ze naar de prijs. Tuurlijk zit het prachtige ding aan. Je zult verliefd zijn. Je zult zicht hebben op een huis. Je gezin stichten. Je hobby, je sport, je ambt, broeders. Daar mag je van genieten. Naast alle gezucht. Ik hoop dat u dat wel eens doet. Dat u geniet van het dienen in het ambt. Maar gemeente, we moeten het allemaal loslaten, hè? Ik was gistermiddag in een hospice, daar ligt dan iemand. Hij weet dat hij gaat sterven. En die man die wist dan nog te vertellen dat hij dacht dat hij straks, ouderwetse uitdrukking, een goede ruil gaat doen. Kent u die uitdrukking? Een goede ruil doen. Dan ruil je dit aardse tranendal in voor de hemelse heerlijkheid bij God. Wij weten dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Gemeente, wat is dat een troost? Je zult toch afhankelijk zijn van Trump? Stel je voor dat er stond, deze tent die afgebroken wordt, dat wij een gebouw hebben door Donald Trump gemaakt. Of vul Poetin in, of maakt niet uit, gemeente. Dat is één bonk ellende. Maar het gebouw wat daar gebouwd wordt, dat wordt door God gemaakt. door zijn handen het beeld van de pottenbakker. En dat huisgemeente, dat is eeuwig in de hemelen, dat is daar bewaard, dat is die erfenis van God. En ik haalde het aan in het gebed, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. En dat probeer ik me dat voor te stellen, hè. Als u vraagt, dominee, hoe ziet volgens u de hemel eruit? Ik ga iets heel gek zeggen. U bent het helemaal niet mee eens, maar ik probeer maar wat. Ik zie een gigantisch groot paleis voor me. Met een ontzagwekkende grote troonzaal. En in het centrum van die troonzaal staat een troon en daar zit God op, de Vader. Omringd door legioenen van engelen die hem groot maken. En afgelopen donderdag hebt u herdacht dat de zoon aan de rechterkant van de vader mocht gaan zitten. Ik preekte donderdagmorgen op Psalm 110. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand naast mij. De meest geciteerde psalm in het Nieuwe Testament, 110. En daar zijn dan ook al de zielen van al degenen die in Christus gestorven zijn. Hun lichamen zijn begraven, of dat nou in de grond is of in een grot. Ook zo'n discussie momenteel op huisbezoek. Hoe kijkt u tegen crematie aan, dominee? Nou is er weer een nieuwe techniek, hè? Nou kun je je lichaam in 4,5 uur kunnen laten oplossen in water van 150 graden. En dan krijg je wat kruimels mee in een of ander dingetje en dat kun je dan bewaren. Dat is zo milieuvriendelijk. Gemeente, een christen zaait in de aarde. Een christen zaait in verderfelijkheid en wordt opgewekt in onverderfelijkheid. En nee, u hoort mij niet zeggen dat als iemand gecremeerd is, dat zo iemand niet zalig heeft kunnen worden. Dat hoort u mij niet zeggen, maar ik geloof niet dat het de koninklijke weg is. Zoals mijn meester begraven is, zo wens ik begraven te worden. En nee, gemeente, ik heb nog nooit een mooie begrafenis meegemaakt. Die is er niet. Het is tot onze oneer. Maar als de bazuin klinkt, dan zal mijn lichaam worden opgewekt. In onverderfelijkheid en samengevoegd worden bij de ziel die al, als het goed is, eeuwig bij God is. Om met lichaam en ziel voor eeuwig in zijn nieuwe schepping te zijn. Dat brengt me tot de tweede gemeente. Ik zet nog een streepje. Verlangen naar de hemel. Wat zegt Paulus? In deze tent zuchten wij ook en wij verlangen er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Vurig verlangen. Dat heeft iets van Pinksteren, gemeente. Dat heeft iets van de geest. Als de Heer Jezus je leven is binnengekomen met zijn genade, met zijn liefde, met zijn goedheid. Als de Heer Jezus in jouw plaats jouw straf gedragen heeft, jouw schuld betaald heeft. Als hij zijn kostbaar bloed heeft gedruppeld op en in jouw hart tot verzoening van je zonden, gemeente. Dan word je toch vanzelf vurig van geest. Dat zegt Paulus in ons teksthoofdstuk in vers 20. Wij zijn gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Wat? Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Weet u dat nog, dat u met God verzoend moet worden? Zijn wij in onze kringen niet een heel beetje aan het afglijden? Je bent gedoopt. Bijzonder trouwens, hè? eens gedoopt blijft gedoopt. Leest u het doopformulier eens goed na. Wat een wonder. Je bent gedoopt. Je bent opgegroeid in de kerk, de meeste van ons. Nou, dan is het toch voor elkaar. Je moet alleen nog een beetje groeien. Gemeente, volgens mij is dat te smal. Daar zou ik de eeuwigheid niet mee indurven. Dan mis ik de persoon en het werk van Christus. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij of met God. Hij, mijn zonden, ik zijn gerechtigheid. Dat waar die man het gisteren over had. Een goede ruil. Kijk eens, als er ergens een huis gebouwd wordt op zo'n stukje grond en ik ga zonder dat ik daar hoor in die caravan zitten afwachten tot dat huis klaar is om daar te wonen terwijl het mijn huis niet is. Dan snapt u toch allemaal dat er iets niet goed gaat, hè? Daar hoor ik niet, dat is niet van mij. En ik kom er zo even op terug bij het derde punt, gemeente, wat er in vers 10 staat. Wij allen moeten voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. Even naar dat verlangen. Hoort u Paulus zuchten? Wij zuchten. En we verlangen er vurig naar. Dan heb je al met je gezinnetje een aantal maanden in die caravan gezeten. Je loopt elkaar in de weg. Je vindt het heerlijk als iedereen er eens even uit is. Als je even alleen kunt zitten. En zo af en toe kijk je met heimwee naar dat huis dat gaandeweg wordt gebouwd. En u telt het op de kalender af. Het aantal weken, het aantal dagen dat de aannemer zal komen met de sleutel van het huis. En op een morgen zal zeggen, alsjeblieft. Zoals er ergens op een huis in Wieren staat, het is kloor. Het is gereed. En dan draai je de sleutel om. Je komt de hal in, je ruikt het nieuwe van het huis. En je dwaalt door de kamers, door de keuken. Hier kom ik te wonen. Maar ja, goed, er moet nog een keuken geplaatst worden, er moet nog een vloertje gelegd worden, er moet nog gesausd worden, weet u wel, er moeten nog wat gordijnen opgehangen worden. Dus u gaat nog even terug naar die caravan, maar daardoor, dat lazen we 3 keer, hè, houd goede moed. Even volhouden. Herkent u dat vanmorgen? Ja, u zegt het duurt zo lang. Ja, dat hoort Petrus ook al in 2 Petrus 3. Er zijn zelfs mensen die in Petrus dagen al zeggen, weet je, de dingen blijven zoals ze waren. Geen illusies, je wordt geboren, je leeft een poosje en je sterft. Punt, einde verhaal. Dood is dood. En daar zegt Petrus, nee joh. God vertraagt zijn belofte niet zoals sommigen dat traagheid achten, maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En daarom wil Paulus de kansel af en op zijn knieën voor u gaan liggen met vers 20 en zeggen, laat u met God verzoenen. Het kan nog. Jongelui, als ik alleen van afgelopen week uit de media al meepak hoeveel jongeren er zijn verongelukt. Afgelopen week in Veen, in Vinkeveen, in de buurt van Ede. 2, 3 jongens in een auto, 's nachts een uurtje of 2:30 knallen tegen een boom. 1 overleden, 2 zwaar gewond. Die 2 mannen bij Vinkeveen die te water gereden zijn, 27 jaar. Eeuwigheid. U en ik, gemeente, ook ik kan vandaag een hartstilstand krijgen en overlijden, punt. Ja, zeg je als jongere, moet ik daar dan de hele dag bij stilstaan? Nee, maar het moet wel een rode draad in je leven zijn en je kan het niet overdoen. Als ik u daar nou eens van kon overtuigen, je kunt het niet overdoen. Als je straks je ogen zou opslaan in de hel, gemeente, dan kun je tot in der eeuwigheid niet meer overdoen. Dan is je ziel al in de hel en dan is het wachten op het moment dat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. En dan wordt jouw lichaam dat voor de eeuwigheid geschikt is gevoegd bij je ziel. Om met ziel en lichaam tot een eeuwigheid gepijnigd te worden op de plek waarvan Jezus zegt, daar zal wening zijn en knersing der tanden. En als u nu denkt, jongen, dat is een zware dominee. Ik weet niet wat ik vanochtend woog op de weegschaal, maar gemeente, dat ben ik niet. Ik probeer met Paulus de boodschap te brengen, de eerlijke boodschap. Vroeger zeiden de dominees dat het bloed van degene die aan hun zorgen zijn toevertrouwd van hen afgeëist wordt. Weet u dat dat zwaar weegt voor een dominee op zondag? Wij zuchten. Wij verlangen er vurig naar. En dan gebruikt hij het beeld van overkleed en ontkleed. Ontkleed is dat we straks naakt voor God geopenbaard moeten worden. We kunnen niks meer verbergen. En die klederen, gemeente, dat mag u wat mij betreft vermaken dat de klederen van het heil zijn. De klederen van de gerechtigheid van Christus. Er lopen allerlei beelden door elkaar heen. Het gaat over inwonen en uitwonend zijn van de Here. Het lichaam kan voor Paulus soms ook een soort gevangenis zijn. En soms moet er eerst iets ernstigs gebeuren in je leven om te gaan verlangen naar Hem. Psalm 42, een van die lievelingspsalmen bij ons. Staat op alle rouwliturgieën. Het hijgend herder jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot. U kent het toch wel? Dat verlangen. Maar waarom verlangen we er nou pas naar als we vlak voor de poorten van de eeuwigheid liggen? Waarom verlangen we er nou niet naar om, als we jong zijn, naar Hem te verlangen? Ja, zegt een jongere een poosje terug tegen me. Meneer, is het in de kerk, is het in de hemel altijd kerk? En hij kijkt heel zuur, want twee keer op een zondag anderhalf uur in de kerk zitten is al een opgave. Als dat nou straks de hele eeuwigheid zo is, daar hoef je niet bang voor te wezen, joh. Ik kan niet precies concreet aangeven hoe het is. In een leerboek van de kerk staat wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, in het hart van geen mens is opgeklommen, dat zal straks aan ons geopenbaard worden. Snap je als ik tegen je zeg, je zult zelfs van de ene wauw in de andere vallen. Dat. En dan heb ik het nog maar niet eens over de nieuwe schepping. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Maar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Waar God alle tranen van de ogen zal afwissen. Waar geen dood meer zal zijn. Verlangt u daarnaar? En ik moet er nog iets scherps bij zeggen. Zult u nooit vergeten, u kent hem wel, hè? Een hemel zonder God is een hel. En waarom zeg ik u dat? Omdat ik best veel mensen tegenkom die tegen me zeggen, als er een hemel en een hel is, wil ik best graag naar de hemel. Dat snap ik. Maar wilt u graag naar Christus toe? Het beeld van de bruid die hartstochtelijk verlangt naar haar bruidegom. Het beeld van Hooglied. Dat je niet meer missen kunt. Dat je in je leven ontdekt hebt wat Jezus ergens zegt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zonder mij kun je niets doen. 3. De hemel binnengaan. Want, ik pak dat er toch even bij in vers 10. Wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Weet u, gemeente, mijn leven begint al aardig te vorderen. De tijd die mij nog overig is hier op aarde, is kort. En als ik sterf, als Jezus nog niet teruggekomen is, dan moet ik al voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. Misschien schrok u wel een beetje toen u dat las met mij, dat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Ik hoor iemand zeggen, waarom heeft Paulus het nou over het lichaam? Nou, hij gebruikt dat beeld een aantal keren, hè, die aardse tent, maar dat lichaam dat speelde in Korinthe een geweldige grote rol. Ik noemde die prostitutie. En ik denk dat we in onze 21ste eeuw, met name onze jongeren, daar heel vaak mee geconfronteerd worden. Als jij denkt niet te voldoen met je lichaam aan de standaarden die de social media jou aanreiken. Wat zijn er in jongeren die onzeker zijn van hun lichaam? Dus ja, het zal me niet verbazen als hier voor de Korintiërs een sterke waarschuwing in zit. Hij zegt ook in 1 Korinthe 6 vers 14, denk erom, je bent duur gekocht, verheerlijk God met je lichaam. Wij hebben het altijd over onze ziel, ook mijn lichaam. Zondag 1, Heidelbergse catechismus. Wat is je enige troost in leven en in sterven? Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven. Ook mijn lichaam, het is Pasen geworden. En het hoofd is al boven, hemelvaart. En het lichaam, de gemeente, uit Joden en Heidenen zal zeker volgen. Ja toch? Nog één keer naar die caravan. U verbleef er nog even. De vloer is gelegd, de keuken geplaatst, de gordijnen zijn opgehangen, de meubels zijn neergezet en er is geen enkele reden om nog in die caravan te blijven. Kunt u zich nou voorstellen dat er iemand is die terwijl dat huis klaar is tegen de aannemer zegt, nou, ik hoef die sleutel niet, ik zit hier hartstikke lekker in de caravan, laat mij maar hier zitten. Kunt u zich dat voorstellen? Nee toch? Wat loop je dan trots door je huis heen? En als de aannemer goed werk verricht heeft, dan prijs je hem en je geeft hem ook het loon wat hem toekomt. Het gebouw van God. En als er iemand is die vanmorgen zegt, ja dominee, ik denk dat ik iets mag kennen van de liefde van Christus, maar ik zie nog zoveel kwaad in mezelf. Mag ik u dan nog een keertje wijzen op 1 Korinthe 1 vers 30. Christus is ons geschonken tot wijsheid, rechtvaardiging, heiligmaking, hoort u dat? Ja, tot een volkomen verlossing. Wat zal dat zijn, gemeente? En dan zingen we het zo graag van tijd tot tijd. Lichtstad met uw palen poorten. En als mijn heiland daar maar is, dan zou ik zelfs in die caravan kunnen verblijven. Maar hij heeft mij meer beloofd. En als ik heen gegaan zal zijn en u plaats bereid zal hebben, zo kom ik weer tot u en ik zal u allen tot mij nemen. Ziet u komen. Hoort u zijn voetstappen. En bidt u dagelijks. Maranatha. Kom haastig, Heer Jezus. Amen. Zoals aangekondigd zal nu broeder Verhoeven kort het woord voeren en aansluitend Theo van der Schelling namens de familie.
Theo, Klazien, Judith, Caleb en Jefta. Namens de gemeente mag ik jullie van harte welkom heten in deze dienst en in jullie verlof hier in Alblasserdam. Fijn dat jullie een voorspoedige reis gehad hebben uit Papua. Wij wensen jullie een goed verlof toe en een heerlijk verblijf hier in de pastorie. Mag ik jullie vragen naar voren te komen, dan kunnen jullie nog het een en ander delen hier met de gemeente.
Hallo, ik zat op mijn scooter en reed naar onze supermarkt. En ik ging daar boodschappen doen. En ik liep door de winkel heen met mijn kinderen. En we kwamen langs een grote aquarium vol met vissen. En mijn kinderen vroegen, mam, wat doen die vissen hier? En ik zeg, ik denk dat ze die eten. Dus dan blijven ze lekker vers. En ik had een pak melk en nog wat benodigdheden en liepen richting de uitgang. En we moeten voorstellen, we wonen in Papua, dus alle mensen zijn heel erg donkerbruin. En dan hebben we nog wat lichter bruine mensen, dat zijn de Indonesiërs. En dan als je een blank iemand tegenkomt, dan zijn dat vaak missionaris. En ik liep richting de uitgang en ik stond in de rij. En daar stond deze... Oh, misschien sta ik dit dichtbij. Daar stond dit echtpaar voor. En het was een mevrouw. Ze had een piercing door haar neus. En een tattoo op. En een man in zijn korte broek. Zijn benen stonden onder de tattoos. Zijn armen had hij tattoos. In zijn nek had hij tattoos. Hij had een dikke vette staart. Grijs haar. Als je hem zo zou zien, dan zou je denken, nou, ik denk dat het iemand uit de afschot van de maatschappij is. En ik zat te denken, nou, misschien moet ik die man maar eens aanspreken en vragen of hij Jezus kent. En ik was moed aan het verzamelen. En toen draaiden deze mensen zich om en zeiden, hey, wij kennen jou nog niet. Ik zeg, nee, dat klopt, ik ken je ook nog niet. En ze zeiden, woon je al lang in Sint-Anië? En we hadden zo'n praatje. En ik zeg, maar waar woont u dan? En deze man, die woonde in de binnenlanden in Papua. En hij deed de Bijbel vertalen in de stamtaal, in een van de stamtalen daar. En het maakte mij beschaamd, want ik had mijn conclusies getrokken op het uiterlijk van deze persoon. En God wilde deze man gebruiken rijkelijk om mensen te bereiken met evangelie. En misschien zien wij er ook een beetje raar uit vandaag. En denkt u, moeten deze mensen nou hiervoor in wat betekenen? Maar ik wil zeggen, God wil mensen gebruiken die zwak zijn en dingen niet kunnen in hun eigen kracht. En hij wil ze rijkelijk gebruiken in zijn koninkrijk. En het maakt niet uit hoe we eruit zien.
Even iets kort. Er was een collega vorige week, Indonesische man, die kwam naar me toe. En die vertelde, als je naar Nederland gaat, wil je de hartelijke groeten doen en wil je iedereen hartelijk bedanken. En ik begreep het niet helemaal, want ik dacht, ik moet die mensen gaan bedanken, wat bedoel je precies? Maar hij legde uit, jouw familie, jouw vrienden, jouw gemeente, die maken het mogelijk dat ons gezin in Papua woont. En hij zei, jullie zijn zo ontzettend nodig hier, wil jij de mensen groeten in Nederland en willen jullie de mensen bedanken, omdat jullie ons in staat stellen om daar te kunnen wonen. Dus dat wil ik, die groeten wil ik overbrengen. En we willen u graag nog meer ontmoeten. Dus schiet ons gerust aan. We zijn altijd, we wonen dichtbij. Druk op de bel, kom een bakje koffie doen en spreek ons gerust aan. Dat was het. Ja.
Dank jullie wel voor deze bijdrage. We hopen zo dadelijk ook met en voor jullie te bidden. We gaan samen God danken, bidden en voorbeden doen. Heere, u gunde ons vanochtend een blik in de hemel. Wij die zo aards zijn, zo bezig met het hier en nu. Wij die soms zo vastzitten aan de dingen van deze aarde. Wat een wonder, Heer Jezus, dat u niet vastzat aan de hemel toen u kwam. U die van eeuwigheid af gespeeld hebt in de schoot van uw Vader in volmaakte harmonie, dat hebt u achtergelaten. Om naar deze door onze zonde vervloekte aarde te komen, uit pure liefde en ons op te zoeken. En de weg te gaan van de kribbe naar het kruis van Golgotha. Opdat wij het zouden kunnen zingen wat we net gezongen hebben. Het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. En als we het goed begrepen hebben, heren, dan worden we opgeroepen om daar vurig naar te verlangen. Naar u. Alzo verlangt mijn ziel naar u, o God. En ondertussen gebruikt u ons allen, niet alleen de dominee, niet alleen een bijbelvertaler, niet alleen mensen die in een ander werelddeel christen zijn en zich dienstbaar opstellen, maar u wilt ons allen gebruiken als levende getuigen van u dat er toekomst is voor een ieder die in u gelooft. Maak ons tot leesbare brieven van Christus. En als we mensen om ons heen die u niet kennen zo moeilijk kunnen bereiken, geef dat we ze binden in onze gebeden. Want dat kunnen en mogen we altijd doen, voor ze bidden. Misschien wel dichterbij voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen die van de kerk zijn afgeraakt. En wilt u zich over hen ontfermen? Er staat toch ergens in de Bijbel dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren en leven. Dank u wel voor de verkondiging van uw woord. Zegen het. Geef dat we erdoor geraakt zijn, gewaarschuwd en bemoedigd. Het klonk ook enkele keren, heb goede moed. Het zijn uw eigen woorden, Heer Jezus. U hebt het gezegd, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Wij bidden u voor allen die in het bijzonder werkzaam zijn in uw koninkrijk. Ook de familie die zich daarnet even aan ons heeft voorgesteld en tijdelijk in ons land is. Zegen hen in deze periode van tot rust komen. Geef ze weer nieuwe inspiratie voor de toekomst door de kracht van uw Heilige Geest. En bemoedig hen in de wetenschap dat er een biddende gemeente om hen heen staat. Wij bidden u dat ook voor de predikant die beroepen gaat worden, dominee Theo. U kent hem, heren, en we bidden dat u hem de komende weken wilt zegenen met zijn vrouw en kinderen, opdat hij duidelijk mag krijgen wat uw weg is. Want ook dienaren van het woord moeten u leren gehoorzaam te zijn. Oefen hem daarin en laat het een zegenrijke tijd zijn voor hem en zijn gezin en voor de gemeente hier. Wij bidden u voor de zieken die genoemd zijn. U kent ze in verschillende omstandigheden, ook in leeftijd, maar ook in omstandigheden Wilt u erbij zijn? U die een God bent, niet alleen voor onze ziel, maar ook voor ons lichaam. Als het kan, wilt u genezing schenken. Als uw weg anders is, wilt u er dan ook bij zijn. En geef dat wij het nadenken over de hemel en het verlangen naar de hemel niet uitstellen tot we oud en ziek zijn geworden, maar dat we vandaag nog door uw genade die wissel mogen zien omgezet worden. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Geeft u zo een gezegende zondag en brengt u ons andermaal in uw huis om uw woord te horen. Wees er ook dan met uw Heilige Geest bij. Wij bidden u in het bijzonder voor uw volk Israël, ook in deze spannende fase van de wereldgeschiedenis. En ondertussen bidden we ook voor allen die in Gaza leven en op de westelijke Jordaan-oever. O God, wilt u het bloedvergieten stoppen? En wat bemiddelaars niet kunnen bewerken, blijkbaar, wilt u dat in de harten leggen? En dat geldt toch ook voor Oekraïne en Rusland en voor zoveel andere plaatsen in deze wereld meer, aan de grens van India en Pakistan en verder weg. O God, ontfermt u zich over deze wereld in nood. Doe uw koninkrijk komen. Hoor ons gebed. Vergeef onze zonden. Reinig ons. Vernieuw ons. Doe ons vrucht dragen. Tot glorie van uw naam. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is straks uit Weerklank. Psalm 73. En daarvan de versen 9 en 10. Wie heb ik in de hemel hoog behalve u? En ook de waarschuwing wie ver van u geweken is, komt eenmaal om in duisternis. Dus Psalm 73 uit Weerklank, vers... Nee, voortdurend zal ik bij u zijn, dat is vers 9. En 10, wie heb ik in de hemel hoog, dat is vers 10. Vers 9 en 10 van Psalm 73. denken ook nu aan hen die thuis mee verbonden zijn met deze dienst. Ook voor hen geldt Gods zegen en voor ons als we hier zijn, ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u en met jullie de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.